Shabbat shalom. Voor, ja. Nou, we hebben al het een en ander van broeder Jan gehoord. En af en toe zal ik misschien een aantal zelfde dingen zeggen. Maar ik hoop ook nog wel wat anders. De naam van deze Shabbat is Shabbat Shekalim. Dat wist u waarschijnlijk wel. Dat betekent de naam de Shabbat van de Sikkel. Of de Shabbat van de Shekel. In deze maand moest namelijk de tempelbelasting worden betaald. Die moest voor de eerste van de maand Nissan bijeengebracht worden. En van die belasting werd onder andere de offers voor Pesach betaald. Je zou je natuurlijk af kunnen vragen, wat hebben wij daar vandaag aan de dag nog mee te maken? De tent, de heilige woning, die is er niet meer. De tempel is er niet meer. En dan toch dit gedeelte wat gelezen wordt. Kunnen we daar nog wat mee? Heeft het ons iets nog te zeggen vandaag aan de dag? Nou, ik denk dat het een heleboel te zeggen heeft. En dat we vooral ons bewust moeten zijn, wat ik al vaker gezegd heb, dat woord is één. We moeten het nooit gaan scheiden, de Tenach en de Berit Chadasha. Dat is eigenlijk eeuwenlang gedaan. En mij was niet anders geleerd van dat Oude Testament, Tenach. Ja, dat werd niet eens genoemd, het was altijd het Oude Testament. Dat heeft afgedaan sinds de komst van Yeshua. Jezus werd dan natuurlijk gezegd. En we hebben vandaag in de dag vooral het Nieuwe Testament. Ik heb in de loop der jaren diverse mensen gehad, ook in het pastoraal werk wat we deden, dat mensen dan zeiden, maar ik lees dat Oude Testament helemaal niet meer. Want daar hebben we toch niks meer aan. Het is toch allemaal vervuld en het is allemaal volbracht met de komst van Yeshua. Wat een leugen. En wat een bedrog. Wat een misleiding. En dat mensen daar, ook ik uiteraard, jarenlang zijn ingetrapt als ze waren. Want zo heb ik het later ervaren. Dat je leugens bent gaan geloven. Want het woord is nog altijd één. Er is geen verschil. En ik moest zo denken aan het verhaal of de geschiedenis van Yeshua. Als hij verzocht wordt door de boze in de woestijn. En de boze die zegt dan tegen hem, als u de zoon van de eeuwige bent, maak dan van deze stenen brood. En het antwoord wat hij geeft is, niet alleen van brood zal de mens leven, maar waarvan? Elk woord dat uit de mond van de eeuwige komt. Elk woord. Dus niet alleen de woorden die wij misschien denken. Nee, elk woord, zegt hij. Dat vond ik zo'n eye-opener, om maar een beetje modern woord te gebruiken. Van elk woord is belangrijk. Wat zijn we eigenwijs en wat zijn we trots en arrogant geweest om te gaan scheiden van dat woord wel en dat woord niet. Maar elk woord is belangrijk. Trouwens, Paulus die zegt het ook. Heel de schrift is door de eeuwige gegeven. Heel de schrift is door de eeuwige gegeven. Letterlijk staat er, en dat is eigenlijk veel mooier, heel de schrift is ingeblazen door de eeuwige. Dus mensen hebben niet zomaar iets verzonnen of gedacht van, nou, dat is misschien wel interessant om te onthouden voor het nageslacht. Nee, hij heeft het ingeblazen. Opdat de mensen die woorden zouden opschrijven waarvan de eeuwige zijn, dat is belangrijk. Dat moet, de mensen moeten ze weten. En moeten niet alleen jullie weten, maar ook die na jullie komen, die moeten dat weten, dat heel de schrift is door hem gegeven. Waarom? Om te op te voeden, om te weerleggen, ja, om te onderwijzen. Al die woorden die zijn belangrijk. Waarom? opdat de mens volkomen zou zijn en in staat zou zijn om al het werk wat hij opgedragen heeft te doen. Er is geen woord overbodig. Dat is zo'n stuk bevrijding, vind ik. Want dan hoeven we ons ook niet zo eindeloos bezig te houden, wat een aantal mensen wel doen van, nou, dit woord, dat kan nog wel eens belangrijk zijn. En dat kunnen we schrappen. Ik weet dat toen ik nog met de studie theologie bezig was, dat ik zover kwam op een bepaald moment dat ik niet meer deze Bijbel had. Ik had een heel klein Bijbeltje over. Ik was gaan schrappen. En ik dacht, wat heb ik toch eigenlijk een onzin geloofd. Het verhaal van die slang in het paradijs, wat een nonsens. Dat verhaal van Jona, onzin. En zo het een na het ander ging ik eruit halen. En dan zou je denken, dan word je toch gelukkig als je denkt van ik heb de waarheid. Ik werd alleen maar ongelukkiger. Ik was theologie aan het studeren en ik was denk ik een van de meest ongelukkige studenten die er waren. Ik dacht van, maar strakjes dan blijft er helemaal niks meer over. En de wonderen die Yeshua gedaan had van, ik moest toch niet meer zo naïef zijn om die te geloven. Dus ik dacht, ja, dan moeten die er ook maar uit, want al die wijze mannen die vertellen me dat. Totdat ik op een punt kwam en gezegd heb, omdat ik geloofde dat de Heilige Geest me dat zo duidelijk maakte, maar wat geloof je nu nog eigenlijk? Dat Yeshua gestorven was voor zonde, schuld? Ach, dat hadden mensen bedacht. Dus ik kwam op een punt van, nu moet ik een keuze maken. Geloof ik dat al de woorden waar zijn? Of ga ik de weg inderdaad van dit is niet waar, dat is niet waar en dat is niet waar? Ik heb toen een keus gemaakt, eigenlijk tegen verstand in. Petrus die zegt, je moet soms je verstand omgorden. Zoals geschreven staat, hè, als mensen hun gewaad dat dan in de weg kon zitten, dat hij zegt, omgord het. En als je het omgordde, dan had je daar geen last van. Dan kon je wandelen, lopen. Soms moest je je verstand omgorden, dat je geen last had van je verstand, van je kennis, van wat mensen bedacht en onderwezen. Ik heb toen de keus gemaakt waar ik tot op de dag van vandaag ontzettend dankbaar en blij voor ben. Want toen werd ik weer een blij iemand. Ik zei, de theologen kunnen vertellen en leren wat ze willen. Ik kies ervoor om het woord van Yeshua te geloven. Als hij zegt, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond van de eeuwig komt, dan geloof ik dat. Ik ben daarna ook met deze studie in elk geval gestopt. En ik ben op een andere manier gaan leren. En ik ben een gelukkig mens geworden. Ondanks alle problemen die er gewoon zijn in het leven. Maar ik ben wel zo dankbaar dat ik tot nu geloof. Alle woorden zijn belangrijk. Elk woord is belangrijk. Er staat niets voor niets in dit woord. En daarom kon ik ook met alle vrijmoedigheid denken van, nee, maar ook deze parasha, de Haftara, de Berit Gadesha, het is allemaal belangrijk en we kunnen er op deze Shabbat iets van leren. Na de uittocht uit Egypte, door de sterke hand van de Eeuwige, kwam het volk in de woestijn. En toen is er zoiets unieks gebeurd, daar bij de berg Horeb. Ik heb het niet in geschiedenisboekjes gelezen. En ik vind het eigenlijk nog altijd jammer dat we dat niet in de geschiedenisboekjes hebben gezet. Want ieder zou het moeten weten. Daar bij die berg is zoiets bijzonders gebeurd. Wat is er gebeurd? De Eeuwige, Hij die de schepper is van hemel en aarde, heeft een trouw verbond met de mensen gesloten. Nou, als we dat even tot ons door laten dringen. Want we weten het natuurlijk, maar het is zo goed om je dat weer te realiseren. Hij die alle macht heeft, hij die de zonnestelsels, de planeten, maar ook de muis, de tor, de bloemen, hij die alles geschapen heeft, die heeft ervoor gekozen om een verbond met de mens te sluiten. Zo bijzonder, zo uniek. En dan zegt hij, als je nauwgezet mijn stem gehoorzaamt. Als je nauwgezet mijn stem gehoorzaamt. En mijn verbond in acht neemt. Dan zal ik jullie uit alle volken kiezen tot mijn persoonlijk eigendom. Maar dat is toch zo uniek. En dat is toch zo overweldigend. Dat hij zegt, als je mijn stem gehoorzaamt. Dus mijn stem, zegt hij, dat betekent alle woorden, niet een paar woorden, maar alle woorden. Als je die gehoorzaamt, als je mijn verbond in acht neemt, dan zal ik jullie kiezen uit al die volken, want de hele aarde is van mij. En dan zegt hij ook, u zult een koninkrijk van priesters zijn. Niet zomaar een volkje. Niet zomaar, nee, een koninkrijk van priesters. Een heilig volk zul je zijn. En Mozes die krijgt dan ook de opdracht nog van een vraag van ieder. Wiens hart gewillig is om een hefoffer te nemen. Een hefoffer, waarvoor? Want zij moeten voor mij een heiligdom. Een heilige woning. Vond het mooi dat Jan zei, ja, er staat tabernakel. Dat mag op zich. Maar het is veel beter, om veel mooier om te zeggen, een heilige woning. Een heilige woning. De Mishkan. Het is niet zomaar een woning. Nee, maar hij, de heilige, die wil daarin wonen. Dat is ook zo bijzonder. De mensen, zeker in die periode, in die culturen daar, moesten altijd hun best doen om de goden gunstig te stemmen. Altijd leefden mensen in angst. Ik heb het al vaak hier verteld. Ik heb tijdens de studie heb ik me met allerlei primitieve religies bezig gehouden. En dan kom je tot ontdekking dat er geen enkele godsdienst, geen enkel geloof is. Wat zo uniek is als deze Heer, de eeuwige van Israël. Alle volken, stammen, groot of klein, leefden in angst vanwege de God, goden. Ze wisten vaak niet wat ze moesten doen om die maar gunstig te stemmen. Tot de meest afschuwelijke dingen die ik tegenkwam dan. En wat gebeurt er? De eeuwige van Israël, die zegt, nee, jullie hoeven niet alles in het werk te stellen om mij gunstig te stemmen. Ik kies ervoor om onder jullie te wonen. Dat is zo mooi. Zo wel. Hij wil onder ons wonen. Te midden van ons wonen. En daarom moet je dus dat heiligdom bouwen. Hij vraagt een hefoffer. Dat is in het Hebreeuws een teruma. Daar zit het woordje roem in of het woordje ram. Maar net hoe hij het vervoegt. En dat betekent verheven. Omhoog. Wat is dus ten diepste een hefoffer? Je neemt het uit je bezit. Dat wat je gekregen hebt. Daar waarvoor je gewerkt hebt. Maar ook dan heb je de kracht, de wijsheid gekregen om te kunnen werken. En dan neem je dan uit wat je gekregen hebt. Wat je verzameld hebt. Je tilt het op en je geeft het aan hem. Je bestemt het voor een hoger, voor een ander doel dan voor jezelf. Het is ook heel persoonlijk. En Jan die zei het ook al, dat is erg belangrijk. Het is een vrijwillige gave. Je werd niet gedwongen. Nee, wiens hart gewillig was. Als je hart gewillig was, dan gaf je. Dan gaf je uit je overvloed, je armoede. Je gaf in elk geval. En dan ging het er niet om of dat het veel was, of dat het weinig was, of dat het groot was, of dat het klein was. Maar zoals Paulus later ook schrijft, hij, de eeuwige, die heeft het blijmoedig gegeven, lief. Het gaat er niet om van, ik moet veel geven. U hebt misschien ook wel van die samenkomsten meegemaakt. Ik in elk geval wel dat er enorm als het ware gemanipuleerd werd om maar een heleboel te geven, te geven, te geven. Maar dat staat niet in het woord. Hij zegt, als je geeft met je hart, dan heb ik je lief. Ik vind het fijn als je geeft met je hart. Want daar gaat het om. Hij wil je bezittingen niet, maar hij wil het hart. Dat zeggen later de profeten talloze keren. Want dan zegt hij zelfs, ik walg van jullie offers. En jullie feestdagen, ik heb er een hekel aan. Ik gruw ervan. Het gaat me niet om dat ik van jullie veel moet ontvangen, want mij behoort uiteindelijk alles toe. Ik heb alles als ik wil. Maar ik wil je hart. Ik wil je leven. Ik wil het diepste van je bestaan hebben. Als we ook dat verhaal lezen in de Berit Chadasha. Als Yeshua daar bij de tempel zit. En hij ziet hoe de mensen geven. In die offerblokken. Er stonden 13 van die offerblokken stonden er. Waar mensen hun verschillende gaven in konden geven. Mensen konden hun gaven geven voor het hout wat gekocht werd. Of voor de olie. Of voor allerlei andere zaken. Ja. En dan ziet Yeshua, die weduwe, u kent dat verhaal wel. Zij geeft 2 lepta, staat er. 2 kleine duiten. Het stelde voor ons misschien niks voor. De ouderen onder ons die hebben nog de halve centen gekend. Waarschijnlijk, ja. Nou, het stelde niets voor. Maar Yeshua die zegt over haar, zij heeft van haar armoede alles gegeven. Voor deze vrouw gold zeker dat ze de eeuwige lief had met haar hele hart, met haar hele ziel, met alles wat in haar was. Want ze gaf. Ze gaf omdat ze hem lief had. Het volk geeft ook. Het volk geeft overvloedig. Ze geven wol, linnen, ze geven edelstenen, ze geven huiden, ze geven goud, zilver, olie, specerijen. Overvloedig, tot Mozes op een bepaald moment zegt, stop maar, het is genoeg. We kunnen de tent, de heilige woning, kunnen we gaan bouwen. En daar ging hij wonen. En dan het volgende Bijbelboek, Leviticus kennen wij het, maar het is vooral Wajikra. Dat is ook zo'n mooie naam, Wajikra. En hij riep. En vanuit het heiligdom gaat hij dan de mensen roepen. Hij wijst de mensen niet af, maar hij nodigt de mensen uit. Kom maar bij mij. Kom maar. Vertel maar wat je nodig hebt. Hij zegt ook, kom maar en breng wat mee. Dat is ook weer zo mooi. Dan zegt hij, je moet hele belangrijke dingen meenemen. Nee, breng maar wat mee voor mij. Nou, als dat heiligdom dan klaar is. Als hij daar als het ware in woont, in dat heilige der heiligen. En de mensen die mogen komen. Ze mogen komen bij hem. Nader tot mij, zegt hij. En ik zal tot jou, tot u naderen. Jacobus die schrijft dat eeuwen later ook. Wij denken vaak, althans dat dacht ik vroeger, dat waren allemaal nieuwe dingen. Maar het waren helemaal niet van die nieuwe dingen. Zij gebruikten gewoon het woord. Ze herhaalden als het ware het woord opnieuw. Ja. Petrus en Paulus, die halen heel vaak die schriften aan. Als wat ik net al zei, als Petrus zegt, heel de schrift is door de eeuwige gegeven. Denk, oh ja, heel de schrift. Ja, maar dan vergeten we misschien dat Petrus wel de tenag bedoelde. De Torah, de profeten en de geschriften. Want de Brit Chadasha, die was er helemaal nog niet. Dus hij bedoelde gewoon dat Oude Testament, de tenag. Heel de schrift. En zo halen de evangelieschrijvers en Paulus en Petrus en later Johannes, die halen zo vaak tenag aan. En dan denken wij, oh wat mooi, wat nieuw. Dan denk ik, ja, we mogen het ons over verheugen. Maar het stond er al hoor, het was al geschreven. Zoals Yeshua ook steeds weer de tenag aan haalt. Heel vaak de psalmen, de profeten haalt hij aan. Nou, zo geweldig mooi, dat hefoffer. Ik geef het als een vrijwillige gave aan de eeuwige. Later, dan schrijft Petrus weer zoiets. En dan zegt hij, laat jezelf gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis. Ook weer niet iets nieuws, nee. Laat jezelf gebruiken. Geef jezelf als het ware ook voor de bouw van de gemeente. Een geestelijk huis. Dit is uiteindelijk ook een geestelijk huis. U maakt deel uit van een geestelijk huis. Daar moeten we ons bewust van worden. En bewust van zijn. We zijn zomaar niet een groepje mensen die het leuk vinden om op de Shabbat bij elkaar te komen. Dat is natuurlijk ook leuk om elkaar te ontmoeten. Maar het is veel meer. Maken deel uit van een geestelijke woning. En de eeuwige die wil ook onder ons en bij ons wonen. Dat is het ene hefoffer. Er is ook nog sprake van een ander hefoffer. En misschien hebt u dat vorige week behandeld, dat weet ik niet. Maar ik vond het wel mooi bij elkaar. Het ene hefoffer van de vrijwillige gave. Geef maar wat je hartje ingeeft. Geef maar, geef het aan hem. Om dat geestelijk huis te bouwen. Maar is ook een ander hefoffer. Dat was niet vrijwillig. En dat gold ook niet voor iedereen. Dat gaat dan over de getelde van Israël. Mannen. Jongens, mannen. Die ouder waren dan 20 jaar. En die dienst konden doen in het leger. Ja. Die moesten een halve sikkel als hefoffer geven. En wat staat erbij? Opdat er geen plaag over hen komt. Maar dat is merkwaardig. Ze moesten een halve sikkel geven als hefoffer. Dus de mannen van 20 jaar en ouder die dienst konden doen in het leger. Opdat er geen plaag over hen komt. Maar de eeuwige gaf de opdracht. Dan hoefden ze toch niet bang te zijn dat er een plaag over hen zou komen. Want zo is het niet. Dat hij iets vraagt en dat hij zwaar een dubbel of een verborgen agenda geeft van. Als jullie dat doen, ja, dan zal er toch wel een plaag, dan zal ik jullie ook straffen. Nee, dat doet de eeuwige nooit. En toch staat er opdat er geen plaag over hen komt. Hoe zou dat nou kunnen? Ja, dat is toch merkwaardig. Weet u wat het is? Het is een stukje bijgeloof wat ze meegenomen hadden. Ze waren uit Egypte nog, zoals ze nog meer meegenomen hadden uit Egypte. Nou, u kent die uitspraak wel. Zij waren wel uit Egypte, maar Egypte was nog lang niet uit het volk. Ze hadden nog zoveel dingen meegenomen. Ook de angst als het ware. Waarom waren ze dan bang? Nou, het tellen van mensen en het opschrijven van namen, dat was een voorrecht wat alleen de eeuwige toebehoorde. Dat mochten mensen niet doen. Waarom niet? Nou, dat kunnen we diverse keren lezen in de schrift. Hij houdt de boeken bij. Hij, de eeuwige, die houdt de boeken bij. Met welk feest denken we daar vooral aan? Als de boeken worden geopend, op Rosh Hashanah. Ja, dan worden de boeken geopend. En op grond van wat er in de boeken geschreven staat, wordt er geoordeeld. Hij zegt ook de eeuwige, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Oh, en u kent ongetwijfeld ook. Als Mozes voorbeden doet voor het volk, nadat het gezondigd heeft met het gouden kalf, dan zegt hij, of dan vraagt u, wilt u hun schuld, hun zonde vergeven? Maar zo niet, schrap mij dan uit uw boek, zegt Mozes. Het was voor hen zo normaal en zo vanzelfsprekend dat de eeuwige de boeken bijhield en dat de namen in die boeken geschreven staan. En we lezen het ook later, zeker in het boek Openbaring komen we diverse keren tegen. Het boek des levens waarin de namen geschreven staan. En door te tellen en de namen op te schrijven, geloofde men, vertrouwde men op eigen kracht. En vertrouwde men niet meer op de hulp van de eeuwige. Dus daarom moest je niet gaan tellen en moest je geen namen opschrijven. We weten, later gaat David ook een volkstelling houden. En Joab, zijn generale zware, die gaat het land dan door. En dan staat er zo heel duidelijk, maar het was kwaad in de ogen van de eeuwige. Het was kwaad in de ogen van de eeuwige. En David wordt ook gestraft. Hij kon wel kiezen. Zou er hongersnood komen? Zou die achtervolgd worden door de vijand? Of zou er 3 dagen de pest zijn? Want een volkstelling, dat deed je niet. Je vertrouwde op de eeuwige. Hij zou helpen. Hij zou verlossen. Weet je wat er ook nog bij kwam kijken? Dat men die halve sikkel moest geven. Er staat er, om iemand te beschermen die ten strijde trok, moest er verzoening voor die persoon worden gedaan. Als hij ten strijde trok, dus dan liep hij gevaar, dan moest er voor die persoon verzoening worden gedaan. En men deed dat dus door een halve sikkel te geven. En dat wordt letterlijk genoemd geld of zilver der verzoening. Zo staat het ook geschreven. Nou, zilver en geld, dat is in het Hebreeuws hetzelfde woord, kesef. Ja, dus zilver of geld der verzoening. En die halve sikkel die men dus moest geven voor die mannen die dienst konden doen in het leger, dat was voor ieder gelijk. Of hij nu rijk was of arm was, ieder moest een halve sikkel geven. We zeggen dus ook, bij de eeuwige is er geen aanzien des persoons. Maakt niet uit. Wie of wat, ieder moest hetzelfde geven. We zouden ook kunnen zeggen, verzoening kost iets. Verzoening kostte toen iets, die halve sikkel. Verzoening kost nog altijd wat. Als hij riep uit die tent, tot de mensen, kom maar. Als ze gezondigd hadden. En dan mochten ze meebrengen. Of een rund. Als ze veel hadden. Als ze minder hadden. Een schaap. Een geit. En als ze arm waren. Dan mochten ze zelfs een duif meenemen. En dat dier nam dan de plaats in uiteindelijk van de mens. De mens kon verzoend worden. Door het brengen van een offer. Een offerdier. Toen Yeshua kwam, was hij het volmaakte offerlam. Hij gaf zichzelf volkomen. Hij verzoende u, mij, ons met de Vader. Door zichzelf volkomen te geven. Wat werd er voor hem gegeven? 30 zilverlingen. Ja, Judas die gooide ze later wel weer terug. Maar weet u wat zo frappant is eigenlijk? Als een slaaf of een slavin door een rund gestoten werd, zoals het er staat, gedood werd eigenlijk, dan moest de eigenaar van dat rund, die moest 30 sikkel zilver geven aan de eigenaar van de slaaf of van de slavin. We zouden zelfs kunnen zeggen, Yeshua die werd verraden, verkocht voor de prijs van een dode slaaf. Want die dode slaaf, dus die gedood was door de trunt, zijn eigenaar kreeg 30 sikkel zilveren daarvoor. Als je dat realiseert, dat de zoon van de eeuwige, die zichzelf volkomen gegeven heeft, niet meer waard was dan een dode slaaf. Want dat werd er voor hem betaald. De prijs van een dode slaaf. Dan kun je alleen maar heel stil worden. En denken. Onvoorstelbaar. Dat hij zijn leven gaf. Voor jou. Voor u. Voor mij. Voor ons. En dan vandaag. Ging het weer. Over een hefoffer. U moet het nog maar eens teruglezen in Shemot 25, Exodus 25. Daar staat het ook. Het is bijna hetzelfde als in dat hoofdstuk 25. Klein beetje verschil, maar u moet het maar eens nogmaals lezen. Dan vraag je toch af, waarom wordt het nu weer genoemd? Men wist het toch al? Het was toch al gevraagd? Mozes had het toch al gezegd tegen ze? Van, wat je hartje ingeeft, geef dat. Waarom wordt dat nu in dit hoofdstuk weer opnieuw gevraagd? Waarom moesten ze het weer horen? Waarom moesten ze het weer doen? Is er dan toch wat gebeurd? Zou ze het vergeten zijn? Kan ik me niet voorstellen. Ja, er is iets afschuwelijks gebeurd. Tussen die hoofdstukken 25 en 35. Er waren toen nog geen hoofdstukken, dat weet ik natuurlijk ook wel. Ja. Maar wat is er gebeurd? Dat gouden kalf. In hoofdstuk 32, als u het wil lezen. Een drama. Een zwarte bladzijde. Dat verbond was net gesloten. En de eeuwig had al gezegd van, kies jullie uit. Een koninkrijk van priesters, een heilige natie zijn jullie. Jullie horen mij toe, om mij te dienen en tot een licht voor de volk te zijn. En wat hadden ze gezegd? Wij zullen alles doen wat de eeuwige zegt. Wij zullen alles doen. Maar ze waren het heel snel vergeten. Want Mozes bleef naar hun idee te lang weg. En ze worden ongeduldig. En ze gaan naar Aaron toe. En ze zeggen aan Aaron, maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Want wij weten niet wat van die man Mozes is geworden. Hij is nu al zo lang weg. En wij willen goden hebben die voor ons uitgaan. Weer dat geloof, dat stukje ongeloof uiteindelijk. Bijgeloof, vul maar in, uit Egypte. Waar ze jarenlang gezien hadden van de omgeving, de goden. En Aaron, die bewilligt erin. En die zegt als het ware, breng maar wat ze nog over hadden. Van hun oorringen, gouden oorringen. En hij gaat daar een afgod van maken. En Mozes die maakt zelf nog een altaar ervoor. En ze gaan feest vieren. En als Mozes dan van die berg afkomt en dat ziet en dat hoort, dan gooit hij de twee stenen tafelen stuk. En de eeuwige is verontwaardigd. En die zeggen, ik ga dat volk vernietigen. Ik ga het uitroeien. En ik wil met jou, Mozes, iets nieuws beginnen. Maar dat wil Mozes niet. Die gaat dan inderdaad die voorbeden doen. Zegt, schrap mij maar uit het boek, maar spaar dat volk. En dat is dan weer het geweldige van de eeuwige. Die geen statische God is, maar die barmhartig is, die genadig is. Die vol liefde en vol ontferming is. Want wat staat er dan? Dat hij berouw kreeg. Berouw kreeg om het volk kwaad te doen. En hij spaart het volk. En hij spaart het volk niet alleen. We kunnen uiteindelijk twee heel belangrijke dingen zien. Als het hier opnieuw genoemd wordt, dat hefoffer. Twee dingen. Ondanks die afschuwelijke zonde van het volk, besluit de eeuwige om ondanks die zonde toch onder hen te willen blijven wonen. Ondanks de zonde, het verwerpen van Yeshua, zegt hij toch, ik wil onder jullie wonen door de Heilige Geest. Ik ben bij jullie. Ondanks de schuld, het de rug toekeren van de eeuwige, zegt hij niet, ik keer nou ook mijn rug jullie toe. Nee, zegt hij, ik ben trouw en ik blijf onder jullie wonen. En de tweede, hij herroept zijn keus niet. Hij heeft gezegd, ik kies jullie uit. En hij zegt niet van, ik ben het zat, ik ga een ander volk uitkiezen. Nee, hij zegt, ik heb jullie uitgekozen en daar blijf ik bij. Het was zijn volk, het is zijn volk en het zal zijn volk altijd blijven. Tot op de dag van vandaag. Maar er is nog iets bijzonders. We hebben al wat plaatjes gezien van die heilige woning. De zilverlingen die voor zijn leven betaald werden als het ware. Voor het verraad. Weet u, zilver is in de Bijbel, in de schrift, altijd het beeld ook van verzoening. Ga het maar eens opzoeken. Zaken, dan zult u het elke keer tegenkomen. De voetstukken van de planken van de tent, van de heilige tent, die waren van zilver. Lees het maar na. We zouden kunnen zeggen, het fundament van de heilige woning, die rustte op het zilver van het hefoffer. Dus de tent, de woning, die rust op het zilver van het hefoffer. Verzoening. Dat is een stevig, een kostbaar fundament. Petrus die schrijft later weer, we zijn niet vrijgekocht met vergankelijke dingen, goud of zilver, maar we zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Yeshua als een smetteloos lam. Nou zouden we ons nog af kunnen vragen, waarom staat in het hoofdstuk nou eerst het Shabbatsgebod? Jan heeft het ook al genoemd. Waarom staat dat er nou? Vraag je toch af van. Het staat er niet voor niks. Daar zijn we wel van overtuigd. Elk woord is belangrijk. Weet u, in het Jodendom zag men de bouw van de heilige woning als, men ging het vergelijken met de schepping die we tegenkomen in het boek Genesis, Bereshit. Zoals de eeuwige de hemel, de aarde en alles schiep, wat ik in het begin al zei, zo ziet en zag men de bouw van de woning voor hem. Hij bouwde de aarde met alles wat er op en aan was als een woonplaats voor de mens. En dan mag de mens op zijn beurt een woning bouwen voor de eeuwige. Men ging het vergelijken als een schepping. En zoals de eeuwige 6 dagen werkte en de 7e dag rustte, zegt van, we mogen aan de woning werken, maar denk er goed om. De 7e dag is een Shabbat. Dat is een heilige dag. Die heeft hij apart gezet. Dus denk erom. Op die dag ga je geen werk verrichten. Een mooie, tenminste, ik vond het een heel mooi beeld, een mooie vergelijking. Hij bouwde de aarde dat wij konden wonen. De mens mocht de woning vrijwillig met gaven bouwen voor hem. Maar dan respecteren we en doen we net als hij. En wij rusten op de zevende dag. In Shemot 25, Shemot 30 en Shemot 35. Of Exodus, als u dat makkelijker vindt. 25, 30 en 35. Wordt er drie keer gesproken dus over het hefoffer. Vrijwillig. Dat offer van de getelde en de herhaling als het ware na de zonde met het gouden kalf. Wat kunnen wij daar vandaag in de dag mee? Ik denk heel veel. De vraag, welk hefoffer willen wij aan de eeuwige geven? Wat is hij ons waard? Men gaf overvloed, ik zei het al, specerijen, olie, huiden, kleden, van alles. Wat willen wij geven aan hem? Opdat het geestelijk huis ook gebouwd kan worden. Petrus die schrijft, geef je lichaam als een heilig toegewijd offer aan de eeuwige, dat hij wel behagelijk vindt. En dan zegt hij het bij, dat is je redelijke dienst. Dat is eigenlijk heel vanzelfsprekend. Hij heeft alles gegeven aan ons. Hij eist van ons niks. Hij vraagt het wel. Wat willen wij aan hem geven? Onze tijd, talenten, financiën, vul maar in. Of we zouden het nog scherper kunnen stellen en zeggen, zoals Yeshua zei, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Wat willen wij hem geven? De keus is aan u, jou en mij. Amen.